als je op deze manier gaat praten, dan ben je natuurlijk al heel gauw heerlijk.
Nou, dat is ook zo. Dat is ook zo. En u hebt het in de gaten, dames en heren. We zijn begonnen met aflevering 40 van de Vaatplezier podcast. Maar een beetje anders dan anders. Want eigenlijk zijn we gewoon doorgegaan waar 39 ophield. We zitten nog steeds aan dezelfde tafel bij Dijkstra Naval Architect in Amsterdam. Naast de Kromhoutwerf. Tussen allemaal de meest schitterende scheepsmodellen en prachtige foto's van onvoorstelbaar mooie ontwerpen.
Met Gerard Dijkstra. Pas in 1976 zijn we, dames en heren.
Dus. Ja, precies. Dus de vorige aflevering was vrij snel vol. En we moeten dus nog een paar stappen maken. Maar er is zoveel te vertellen. Dus daarom hebben we nu gekozen voor een dubbele aflevering. Hebt u de vorige nog niet gehoord, 39? Doe dat dan even eerst. Want dan hebt u een inleiding. En dan gaan we nu verder waar we waren. Want we gingen net een sprongetje maken van de single-handed naar de Whitbread Round the World
Race.
Ja, op de flyer van Connie van Rietschoten.
Dat klopt, ja.
Hoe kwam dat? Hoe kwamen jullie met elkaar in contact en hoe is het idee ontstaan om dit te gaan doen?
Nou, de boot van Connie, de flyer, die werd gebouwd bij wat toen nog Huisman Shipyard was.
Ja.
De Royal Huisman, dat kwam pas later. En de Bestervaar was daar ook gebouwd. En ik werkte in die tijd ook al freelance voor Huisman. Met het wegbrengen van schepen. Klein ontwerpwerk optimaliseren voor de handicap, voor wedstrijden. Ja. Gewoon al dat soort dingetjes.
Was de Bestervaar een aluminiumschip?
Ja, dat was een aluminiumschip ook. Anders had hij niet bij Huisman gebouwd kunnen worden.
Dan, precies.
Ja. Dus ik had het project van daarbij meegemaakt. Maar ik zeilde toen zelf nog wedstrijden met de Bestervaar. En ik zeg al, ja, er zat een hypotheek op het schip. Dus er moest ook geld binnenkomen. Dus ik had sponsors nodig en de boot werd ook wel verhuurd. Ik heb hem aan Dirk Nauta verhuurd voor de Round Britten. Ik heb hem aan een Duitse solarzeiler verhuurd voor de route Durum. En als ik zelf geen sponsor had, dan moest je wat.
Ja, met tanden knarsen. Ja.
Dus ik had het... Ik had eigenlijk niet de mogelijkheid om met Connie mee te varen. Maar een goede zeilvriend van mij, Edgar Koekenbak, die zat bij Connie aan boord. En die had altijd gezegd van ja, jij moet mee. En ook had ook tegen Connie gezegd, je moet Gerard meenemen. Dus op een gegeven moment had Connie niet zoveel geluk met de navigator die aan boord had. En dus die vertrok. En dat was vrij kort, een paar weken voor de start... van de Whitbread. Ja, toen kwamen we toch met elkaar in gesprek. Toen heb ik toch de stap gemaakt om de Bestervaar op te leggen in Den Helder, bij de Marine Jachtclub. En ben ik bij Connie aan boord gekomen. Maar ik was toen al getrouwd, ik had kinderen. En je bent toen, als je in de Whitbread ging zeilen, was je zeven maanden weg.
Ja.
Dus dat was wel even een overweging. Maar Connie heeft het toen ook financieel mogelijk gemaakt. Dat ik de boot op kon leggen, dat ik het... de familie kon onderhouden.
Ja,
dus ik was toen wel echt professionele zeeman.
En dan stap je ineens van solozeilen, ben je ineens in een team aan het opereren op de oceaan.
Ja, maar ja, dat was voor mij niet zo'n probleem. Het was heel relaxed. Want als je single-handed vaart, heb je nooit rust. Ik had het nu ook wel druk en had ook weinig slaap aan boord. Maar het was in vergelijking met single-handed varen natuurlijk heel makkelijk. Ja.
En was navigatie je enige taak aan boord?
Nee, ik was ook wartsleader. Edgar was de ene wartsleader en ik was de andere wartsleader. Want je vroeg al eens een keer naar het professionaliseren van de wedstrijdzeilerij. In die tijd was het nog niet zo dat je een hele laadpak professionele zeilers had waar je uit kon kiezen.
Nee.
Er waren er niet zoveel. Edgar was er één. Misschien mag ik het van mezelf zeggen dat ik er één was. Maar de rest van de bemanning die had natuurlijk wel wat ervaring. Ja, maar niet zoveel. Als je nu aan boord van een Whitbreadboot, of een Volvo of een Ocean Race stapt, dan heb je al 10, 15 jaar op topboten gevaren voordat je een kans maakt om aan boord te komen.
Ja.
Maar in die tijd was dat niet zo.
Dus, met z'n hoeveel waren jullie aan boord?
We waren met z'n 13 aan boord, denk ik. Het vinden van goede zeilers was niet eenvoudig.
Daarom
was het ook eigenlijk wel logisch dat ik als aan boord stapte.
Ja. Had Van Rietschoten, had Connie het heel trainingsprogramma toen al afgelopen met die jongens?
Jawel, ze waren al twee keer de oceaan over geweest.
Ja.
Maar dat is niet hetzelfde als in een wedstrijd de oceaan overgaan.
Probeer me dat voor te stellen.
Want die navigator was ook al twee keer mee geweest de oceaan over. Maar dat beviel toch niet.
En konden ze die Dijkstra een beetje accepteren ineens relatief kort voor de race?
Ja, dat was niet zo'n probleem.
Ja. Heeft dat met ego te maken? Ik wedstrijdzeilerij is soms een beetje grote ego soms. Misschien niet echte teamplayers.
Ja, daar hebben we niet zoveel last van gehad. Ik heb altijd zelf gevaren met het poldermodel aan boord. Dus waar iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet pakken. Uiteraard in noodsituaties moet iedereen naar één man luisteren, anders gaat het niet. Ja, maar je kan natuurlijk tussen de noodsituaties in, kan je prima met het poldermodel hele goede resultaten behalen.
Als je nou terugkijkt tussen dat solo zeilen of met 13 mensen aan boord van een boot, was er iets dat je leuker vond dan het andere?
Nee.
Het is niet vergelijkbaar?
Het is niet vergelijkbaar.
Waar kijk je met de meeste voldoening op terug?
Op alle twee.
Ja, dus daar zit ook niks
in. Daar zit het ook niet in.
Is het echt, behalve dan dat je als je alleen bent, dat je alles moet doen natuurlijk. Maar is het ook niet vergelijkbaar als in, het zijn gewoon twee totale verschillende manieren van beleven?
Ja, vind ik wel.
Stel dat je dit nog zou kunnen doen en ik zou nu tegen je zeggen, ik bied je de kans. Een van de twee kun je weer doen. Ik probeer je een beetje te forceren, merk je het?
Ja. Dan zou ik uit gemakzucht voor het zeilen met bemanning kiezen.
Oké. Omdat dat
ik zou
gewoon
niet meer de hardship van single-handed varen nog een keer willen doen.
En dat komt omdat het dan zo echt ontzettend allemaal op je eigen schouders terechtkomt en je dus niks kan missen.
Ja. Je kan nooit even slapen, je kan nooit even relaxen. En het blijft pushen. Dus ik heb enorme bewondering voor de jongens zoals die dat nu doen. Aan de andere kant vraag ik me af, waarom doe je dat nog op die manier?
Ja, kan ik voorstellen. Jong en onwetend.
Onbezonnen.
Ja. Onbezonnen.
Dat is het woord wat erbij hoort. Ja.
En dan heb je die Zuidelijke Oceaan. Zonder ice gates tegenwoordig blijven de boten veel noordelijker. Maar dat was gewoon zo kort mogelijk, zo strak mogelijk langs Antarctica rond.
Ja.
En dat is gevaarlijk.
Dat is gevaarlijk, ja.
Dan ben je ook blij dat je met 13 man en...
Ja, wij zaten vrij noordelijk. Wat van de boten, van de deelnemers.
Toch, ja.
Dus we hebben zelf geen ijsberg gezien toen. Maar we hadden wel een probleem met de Kerguelen. Dat is een eilandengroep tussen Zuid-Afrika en Australië in. En we hadden 3 dagen geen zonnetje kunnen schieten. Dus geen astronavigatie kunnen doen. We zaten op gegist bestek. Het was slecht zicht. Een beetje natte sneeuw enzovoort. En een vrij stevige wind. En we wisten dat we op dat eiland, op die eilandengroep afvoeren. Maar we wisten niet 100% zeker of we er langs zouden gaan of niet. Maar we hadden wel een hele goede dieptemeter aan boord. Die kon tot 500 meter. Dus we konden wel de oplopende zeebodem zien. Dus ik heb toen 12 uur achter die dieptemeter gezeten om te kijken of die een reflectie zou gaan geven.
En waren de kaarten in die hoek dan een beetje betrouwbaar?
De kaarten waren goed, ja. Ja.
Daar kon je echt van op afgaan.
Maar als jij niet weet waar je op die kaart bent, dan heb je
Nee, maar ik bedoel te zeggen dat je een beetje een idee had waar het rondom die eilanden ongeveer hoe diep zou moeten zijn.
Ja, de ondieptes. Maar dieptemeter werd vroeger heel vaak gebruikt voor navigeren.
Nou, dat wou ik dus eigenlijk net zeggen. Dan wordt het dus eigenlijk een extra navigatieinstrument op die manier.
Ja. Zonder meer.
Ja. Maar je had je tijd wel in orde. Je wist je lengte gaat wel heel goed, toch?
Nou, nee, dat ook niet. Dat was ook met gegist bestek. Mm-hmm. Maar je gegist bestek, als je al een paar maanden aan boord bent, wordt wel behoorlijk nauwkeurig, hè? Je weet waar de foutenmarges zitten. Ja. Dus je kan een bandbreedte bedenken waarbinnen je gegist bestek zit.
En hoe bleek het uit te pakken toen jullie weer iets konden vaststellen?
We hebben het eiland nooit gezien.
En dat was de bedoeling?
Dat was de bedoeling.
Ja, maar het zicht was maar 100 meter. Dus,
Dus het hoeft er niet eens heel erg ver langs geweest.
Ja, maar dat was een hele spannende tijd.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
We zaten ook nog onder een storm Spinhaken. Maar toen we op gegistbestek dichterbij kwamen, hebben we die er ook afgehaald. Als we fout zouden zitten, om à la seconde konden uitwijken.
Ja, sneller kunnen reageren. Ja. Ja.
En wat liep de boot dan nog?
Nou, net zo hard. Dat scheelde niet veel.
Maar 10 plus gemiddeld?
Nee, dan zat je toch op zo'n 13, 14.
Ja, gemiddeld. Ja, en dan die legendarische beelden van de aankomst.
Ja, dat was natuurlijk heel mooi.
Als kind, ik zat bijna te janken van zo fascinerend. Ja.
Hoe oud was jij?
Ja, 10, 9.
Oh ja. Ja, even snel terugrekenen.
Ja, mijn scherpste herinneringen zijn van Flyer 2. Maar toen ging ik terugkijken en dat kon toen helemaal niet. Maar later zag ik dus deze beelden terug van die finish met een bui van
50 knopen,
dat soort.
Ja. Nou, we zaten voor de wind, liep je op de Needles af. En dat is een vrij nauwe ingang naar de Solent. Lage wal. Slecht zicht.
Ja.
Ja. Dus we hadden in het kanaal nog een zonnetje kunnen schieten. Maar ook niet al de, we hadden ook, dan ook gegist bestek. Dus het was redelijk spannend. En het ging steeds harder waaien.
Oh.
Ja, maar ja, je hebt het op die foto's waar je het over had.
Ja, een beeld ook.
Eerst ging de spinhaker eraf, maar we hadden nog zo'n blooper staan aan lei. Dus die lieten we nog staan en gewoon de Yankee uitgeboomd aan de andere kant. Maar ja, toen ging de blooper eraf. En op een gegeven moment ging de spinhakerboom die we gebruikten om de Yankee uit te bomen, die ging steeds krommer staan. Dus dat was ook niet zo'n goed idee. Ja, en uiteindelijk zijn we gefinished onder stormfok.
Ja. Om één storm, alleen onder
één stormfokje.
En Geert zegt, de spinhaker ging eraf, maar het val klapte toch gewoon. Ja, ja. Die kwam met een noodvaart naar beneden, echt, die beelden. Je ziet de hele bemanning naar voren rennen.
Ja.
Ah, fascinerend.
Ja, en je kon niet je koers varen. Hè? Normaal als je zo voor de wind vaart, dan ga je niet pal voor de wind. Maar dan ga je voor de wind afkruisen. Ja. Ja, in de Needles kan dat niet.
Je moet gewoon de koers die je hebt.
Als een idioot.
Tijdens zo'n race is Connie een vriend geworden of een zakenpartner?
Nee, niet echt. Dat het toch, aan boord was het prima hoor. Dat is wel. Maar je komt toch uit twee andere werelden.
En heeft dat ook te maken met de flyer, de sloep? Dus er werd nog een boot gebouwd en daar was je niet aan boord?
Nee, dat klopt. Ja. Ik ben in 1980 gestopt met wedstrijdzeilen.
Ook vanwege het gezin? Of was
ja,
dat
ook
echt
vanwege het gezin. Ja. Ik ben, na de Witbred race hadden we een sponsor voor de specerijenrace. En toen konden we de boot gebruiken van Connie. Ja, voor peanuts, zeg maar, een vriendschappelijk huurbedrag. Ja. Dus toen konden we de specerijrace varen. En daarna heb ik nog één of twee wedstrijden gevaren met Olivier de Kersterson. Dat was een Franse topzeiler. Ook met een trimaran, een 24 meter trimaran, hebben we de Toestar gevaren. Maar dat vond ik, toen waren de trimarans nog niet zo betrouwbaar als ze nu zijn. Dat was echt Fabank spelen. Dus toen dacht ik van nou, vrouw en drie kinderen thuis en dan dit soort werk doen, dat lijkt me niet goed.
Nee.
Olivier is dat werk blijven doen. Ja. Dus die is daar heel groot mee geworden in Frankrijk. En ik ben me toen meer gaan concentreren op het architectenwerk.
En was dat de periode dat jullie naar Indonesië gingen met het gezin?
Ja, klopt. Ik had toen al niet erg veel zin om al helemaal achter de tekentafel te kruipen. Dus ik dacht, we gaan eerst nog wat ander werk doen. En dat ik kon toen in Indonesië aan het werk als architect voor het ontwikkelen van gelamineerd houten vissersschepen. En dat zijn we toen voor 10 jaar gaan doen. Toen 3 jaar met de familie in, 2,5 jaar in Oost-Java gewoond. Vreselijk mooi, aan de straat van Bali.
Oh.
Daar leerden we de mensen gelamineerde houtbouw. Ja, botenbouwen konden ze prima natuurlijk. Het waren fantastische handwerkers. Ja, maar het hout raakte op. De grote stammen die ze nodig hadden, die waren er niet meer. Dus ze konden geen boten meer bouwen.
Ja.
Maar met gelamineerd hout kan je uit kleine stukjes hout een kwalitatief nog veel betere boot bouwen dan zij op de traditionele manier konden. En dus dat is een redelijk succesvol project geworden, wat steeds verlengd werd. Die gingen er voor 3 jaar naartoe, maar we hebben er uiteindelijk meer dan 10 jaar gewerkt. Ja. Maar tegelijkertijd ben ik ook begonnen met het ontwerpbureau in Amsterdam.
Ja, vanuit Indonesië, vanuit Java.
Nou, ik ging 4 keer per jaar op en neer.
Was dat hier overigens al op deze plek?
Nee, dat was nog in de bij het Vondelpark, bij de Vaardenstraat.
Maar de Indonesiërs bouwen al volgens mij al 3000 jaar boten. Ja. In ieder geval, het is een hele geschiedenis. En dan komt er een jonge man uit Nederland die vertelt hoe het anders en beter kan.
Ja, ik denk dat wat het verschil maakte. Ik kon ook met die boot varen. Ik laat die mensen heel erg in hun waarde. Ik ga nooit zeggen hoe ze het moeten doen, hè? Maar ik laat zien wat het alternatief is.
Ja, de voordelen van gelamineerd hout ten opzichte van hele stammen. Ja. Ja,
er waren toen ook wel Nederlanders die een project hadden met het introduceren van verbeterde houtbouw. Hè, maar dan vielen ze terug op de traditionele houtbouw uit het Westen. En ook op ontwerpen uit het Westen. En dat deden wij niet. Ik ging kijken hoe hun ontwerpen in elkaar zaten, wat daar de voordelen van waren.
Ja.
Dus ze kregen wel een schip waarin ze zich thuis voelden. Wat een enorm verschil maakte in ons project en andere projecten, dat ze kregen de schepen nooit voor niets. We gaven wel alle technische assistentie wat nodig was. We organiseerden ook een deel en we deden dat zowel op universitair niveau met het leren ontwerpen op deze manier, als op het strand met het bouwen van die schepen. Ja. We noemden het ook het Integrated Boatbuilding Project. Dat was echt heel, heel wijd verspreid. Maar als we dan onze schepen bouwden, hè, of gingen varen, konden ze er wel verzekering op krijgen. Ze konden de schepen verzekeren. Aha. Dat betekent dat ze gefinancierd konden worden. Maar dat moesten ze dan wel zelf doen. Daar hielpen we ze ook mee.
En dat was daarvoor niet zo? Dan zei de verzekeraar,
ja, dan had je ook van die projecten. Dan kregen ze die boot, dan moesten ze ermee varen. Maar dan moesten ze zoveel per jaar terug. Maar dat was niet hun eigen boot. Dus ik zag daar regelmatig van boten van dat soort projecten gewoon op het strand liggen. En dan liepen, als het dan niet goed ging, dan liepen ze er van weg.
Ja.
En als je er echt wat van jezelf in hebt zitten, dan gebeurt dat niet.
Ja, mooi.
En toen ben je in Amsterdam begonnen met het ontwerpen van schepen.
En tegelijkertijd, ik had dus al de beste van ontworpen. En ik had dus al veel freelance gewerkt voor Huisman. Bleef ik dat doordoen in de tijden dat ik in Amsterdam, ik zat dus de helft van het jaar in Amsterdam en de helft van het jaar in Indonesië.
Juist.
En dus ik werkte de helft van het jaar in Amsterdam aan het ontwerpen van andere boten.
En was dat omdat mensen vragen hadden voor schepen die jij kon ontwerpen? Dus ik bedoel, werd je er specifiek voor benaderd?
Ja, in eerste instantie was het ondersteunend van schepen die Huisman bouwde. En op een gegeven moment kwam Elisabeth Meijer bij de werf Huisman.
Dat is een bekende naam.
In verband met de Endeavour en de restauratie van de J's. Ja, en Huisman die had gezien dat ik innovatief kon werken. Dus die kwam naar Indonesië. En we samen op het strand in 1985 was dat. Stonden we samen op het strand. Toen zei hij van, ik heb een heel mooi project. Dus dat ook niets voor jou. Daarna ging ik terug naar Nederland. Dus ik ging naar Engeland waar het casco lag. Dat was 85. En sindsdien ben ik bij de Endeavour gebleven. Wel part-time, hè, maar we hebben toen wel dat hele traject gedaan.
Ja, dat is the rest is history, zeggen ze wel eens.
Ja.
Die Maaier die zag dat schip en die dacht, dit moet ik van de ondergang redden.
Ja.
Nog even los, was je op de hoogte van wat die J-klasses inhield in eerste instantie of...
Elisabeth? Of?
Ja.
Ja.
Die had zich al helemaal verdiept.
Ja, hij is geboren in Nieuwpoort.
Zeg maar. Ja.
Dus dan zit met de bakermat van de Amerikaanse J's. Die wist dat precies.
Ja.
Heb je het gevoel dat jouw race pedigree, ik bedoel, er zijn niet zo heel veel scheepsarchitecten die de Whitbread zelf gevaren hebben. Heeft dat geholpen toen je dit soort jachten ging
ontwerpen? Ja, zeker.
Omdat je gewoon
het heeft niet alleen mijzelf geholpen omdat je die praktische ervaring had, maar het geeft de mensen ook vertrouwen.
Omdat ze weten dat je dat gedaan hebt.
Ja,
en dus weten waar je het over hebt.
Ja, zonder mijn wedstrijdachtergrond
had
ik nooit een architect kunnen worden.
Maar niet van die schepen misschien? Misschien een ander soort architect?
Ja, misschien, dat weet je niet.
Nee, oké. Okay. Maar je denkt zelfs dat je dan misschien helemaal geen scheepsarchitect was geworden?
Ja.
Aha,
juist. Hoe kom je als architect aan je eerste klant?
Nou ja, dat was natuurlijk...
Als je niks in het water hebt liggen.
Mijn vervolgvraag was dus inderdaad, stel dat je niet die hoek in gegaan had, wat voor soort schepen zou je dan ontworpen hebben? Maar je zegt nu eigenlijk, dan is mijn zeer de vraag of ik überhaupt schepen had ontworpen.
Ja.
Oké, prachtig. Wat vind jij mooi aan de klasse, aan de J-klasse? Wat komt daar voor jou in samen?
Nou, heel veel. Het is een stukje geschiedenis. Het was absoluut pinnacle. Of ontwerpen en wedstrijdvaren. Het was America's Cup in de jaren 30.
Ja.
Ja, waardoor de Tweede Wereldoorlog, die maakte daar een einde aan. Ja, maar dat stond, dat waren echt superjachten in die tijd. Ja, dat was de top van het technologie uit die jaren. Dat was echt hoogwaardig.
Ja. Ja,
dat stond gelijk met de vliegtuigbouw in die tijd.
Ja. Ja.
En het zijn fantastische schepen om mee te varen. Er zit een power in, ze zijn groot. Hè. De mast 50 meter hoog, groot zelf 450 meter. Als je ze, vroeger hadden ze een bemanning van 30, nu hebben ze nog steeds een bemanning van 30 en hydraulische lieren. Hè. Dus de vakkennis van de bemanning, hè, de training die ze nodig hebben. Hè, om 30 man als geoliede machine te werken, als er één schakeltje misgaat, dan gaat het ook echt heel goed mis. Nou ja, je ziet die foto's van die is hier op kantoor.
Ja. Hè?
Het is een spektakel van je welste. En je kan er ook heel tactisch mee varen. Het zeilen met raken is tactisch heel mooi.
Ja.
Hè? Heel anders dan met planerende boten. En J-klasse, dat is echt de ultieme draak, zeg maar.
De ultieme draak. Wat is het mooiste aan de zeilen op een J? Ik kan me allerlei dingen voorstellen, maar is het aan de wind juist?
Het is aan de wind. Voor de wind zijn ze hopeloos.
Qua snelheid of sturen?
Qua snelheid, ja. Snelheid, ja. Maar aan de wind zijn ze enorm powerful.
En hoe komt dat dan?
Door de grootte.
Oké, het formaat echt.
Ja, de waterverplaatsing, de hoeveelheid van de waterverplaatsing die in de kiel zit, waardoor je een enorm oprichtend moment hebt,
ja.
Waardoor je dat enorme tuig kan dragen.
Ja.
En je voelt je ook echt onderdeel van die historie, van de J's.
Ja, want die J's worden volgens originele tekeningen gebouwd, dat is de afspraak.
Ja, alle lijnenplannen die zijn origineel. Er wordt heel strikt de hand aangehouden. Daarnaast zijn er een aantal boxrules gemaakt. De maximale masthoogte om het een beetje gelijkwaardig te houden. En het is een VPP-based handicap systeem. Waardoor alle boten in theorie redelijk dicht bij elkaar in prestatie liggen,
ja.
Waardoor je ook een fantastisch wedstrijdveld krijgt. Het is natuurlijk helemaal niet leuk als je één hele snelle boot hebt.
Nee.
Ook al zou die een andere, als zou die een zware handicap hebben, rating hebben. En de rest
dan nog steeds,
zit daar een heel eind achter.
Ja, ja. Anders krijg je het Verstappen effect een beetje.
Ja, en nu zitten ze allemaal vlak bij elkaar.
Waar ligt voor, als dat allemaal is vastgelegd, jouw rol als architect?
Bij de J's was dat een beetje apart. Want de eerste 6 J's die gingen varen, heeft ons kantoor allemaal gedaan. Ja, en ik was in die tijd de technical officer van de klasse. Ja, dus ik was ook verantwoordelijk voor het ratingsysteem waarmee ze gingen varen. En andere wedstrijdregels waaronder gevaren werd. Dat was een hele aparte situatie. Pas toen er andere architecten bij kwamen die ook met een J mee, zij niet, maar hun klanten, met een J mee gingen doen. Toen heb ik me teruggetrokken als technical officer.
Omdat je een van de architecten ook was.
Ja.
Maar dan ben je dus ook heel nauw betrokken geweest bij het vastleggen van de maten
en de regels omtrent
het ontwerpen.
Het concept van de J zoals ze nu zijn is eigenlijk nog steeds hetzelfde als het concept van de restauratie van Endeavour.
Kon jij iets vinden om te verbeteren aan de originele lijnenplannen of de originele dingen?
Nou ja, aan de lijnenplannen mocht je niet komen.
Nee.
Hè? Maar je kon de schepen wel veel zeewaardiger maken.
En hoe dan?
Door de tuigages, die werden ze veel
helder.
Veel veiliger, veel sterker.
Lichter?
Oh, niet lichter.
Oh.
Maar wel veel veiliger.
Oké.
Dus de veiligheidsfactor in de tuigage werd
aha, dat wist ik. Hoger. Dus koolstofmasten zijn niet, mogen niet.
Die zijn niet zoveel lichter dan.
Aha.
Nou, laten we zo zeggen, de verstaging zelf is nu natuurlijk veel lichter. Koolstofverstaging is veel lichter dan rotrikkingen, een stalen verstaging. Maar toen we de aluminiummast ontwierpen voor de Endeavour, was hij niet lichter dan de aluminiummast van de Endeavour uit de jaren 30.
Oké.
Omdat hij dezelfde stevigheid moest hebben.
Ja, en zelfs de koolstofmasten zijn niet dramatisch veel lichter. Ze zijn wel veel stijver.
Precies.
Ze zijn veel stijver, waardoor je sneller vaart.
Oftewel meer druk op de wandputting, de hele constructie. Ja. Dat is allemaal wel anders.
Ja. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, je kunt aan de mooiheid van het schip zien of die fijn vaart. Ja, ja, dan moet een J-klasse het allermooiste zijn wat je in leven kan overkomen. Want ja, ik zei het er net al, ik zei het in de vorige aflevering, in aflevering 39. Als ik naar deze foto kijk die hier links van me staat, ik zal kijken of we er een afbeelding van bij de podcast kunnen doen. Ik denk niet dat er iets moois bestaat dan op zo'n boot zeilen.
Dat klopt, maar het is wel een bepaald type zeilen. Als je bijvoorbeeld een oceaanrace wil doen met een klassiek schip, hè, zoals de J.E. is, dan zou ik altijd een schoener nemen. Dat is dan weer voor de oceaan, voor een wedstrijdzeilen op de oceaan. Hè, zoals we dat met de Windrose en de Addicts gedaan hebben, is een schoener het ultieme. Dat zou ik niet graag met een J-klasse doen. Want dan zit je dek de helft van de tijd onder water.
Ja.
Maar als je rond de boeien wil varen, dan is een schoener niet zo prettig. En dan is een J-klasse het ultieme.
J's zijn geen woensdagavondwedstrijdbootjes, als het ware. Hoe is het om die mensen bij elkaar te krijgen voor een potje zeilen? Bijna onmogelijk? Of?
Nee, tegenwoordig niet. Tegenwoordig kan je ze gewoon inhuren.
Oh ja.
Maar het aardige van de J's is dat de professionals die ingehuurd worden, zoals op de Falsida bijvoorbeeld, ja, die varen al 20 jaar op die boot.
En die willen wel, neem ik aan.
En die willen wel, ja. Want het is toch wel heel leuk om op zo'n J te varen.
Ja.
En ook voor de professionals. De bemanningen zijn altijd een mix van de standaard bemanning die aan boord zit, continu, het hele jaar door. Ja, dat zijn er een stuk of 7. Ja, daarnaast krijg je de echte professionals. Ja, de top professionals die ook uit de Witbred de Ocean Race gevaren hebben. Die Olympische medailles hebben gehaald.
Paul Bekking stuurt wel eens
onder
een
onder andere. Hè?
Ja.
Nou, typisch een heel mooi voorbeeld. Ja. Dus daar heb je er een stuk of 10 van. Hm. Ja, geen 10 Paul Bekkings. Maar met 10 op het dek. En dan heb je uiteraard de Paul Bekkings aan het stuurwiel. En je hebt professionele navigators en professionele tacticus. En dan heb je vaak nog een aantal amateurs.
Ja.
Wat dan ook hele goede zeilers zijn, want anders kom je daar niet op. En een aantal van de J's, zoals op de Falsida, die worden door de eigenaar gestuurd.
Ik denk dat een J het mooiste is dat ooit door mensenhanden is gemaakt, vermoed ik.
Ik kom dichtbij.
Was dit de sprong voor jou of voor jouw bureau naar de superjachtbouw?
Of zat het... Ja, zeker. Want toen de Endeavour klaar was, gingen we eigenlijk meteen door naar de Addicts.
Tja.
Naar de schoeners.
Ja.
En dat was natuurlijk wel heel mooi. En daarna kwamen andere J's. Maar ook de Adela, ook weer een schoener. Dat waren dus allemaal Spirit of Tradition schepen.
Ja.
Dus klassieke schepen. Esthetisch. Ja, iedereen heeft zijn eigen mening over wat mooi is. Hè? Maar voor een heleboel mensen was dat mooi. Maar tegelijkertijd hadden ze alle comfort van een superjacht. En hele goede zeilprestaties.
Ja, ja. Maar dan zit je, of niet ineens, maar dan ben je naar het topsegment gegroeid met je bedrijf.
Dus eigenlijk meegegroeid.
Ja.
Dus iedere volgende boot werd weer wat groter.
Ja.
Dus we zaten altijd wel, maar dat was al met de Second Life. Die was met z'n 71 voet toen al groot.
Ja.
Ja, dus we hebben altijd aan de rand van de bovenrand van de maat gezeten.
Ja. Wat is de langste boot die je ontworpen hebt?
Op dit moment 140 meter.
En de zeilschip?
Zeilschip, ja.
Dat is toch wat anders dan 71 voet?
Ja.
En voor wie is die? Welke boot is dat?
Nou, we hebben er een paar van die maat.
En dat zijn rijke mensen?
Dat zijn rijke mensen.
Ja, dat is wel, denk ik. En die...
Ja, het grappige is dat ze zijn rijk. Ja, maar het verleden, ja, nu hebben we ook een andere type klant. Maar toen ik zelf nog heel actief was, hè, was eigenlijk iedere klant die hier kwam, was het voor die grote boten, was het misschien zijn 10e boot. En die waren bij wijze van spreken begonnen met een kleine BM.
Ja, ja.
En tijdens hun hele leven doorgegroeid, samen met hun business, hè, naar de grotere schepen.
Ja.
He, dus dat waren echte liefhebbers die ook heel veel kennis hadden.
En zijn dat mensen die komen hier? Die komen koffie drinken en misschien een biertje? En
ja, nog sterker in de Verbalenstraat. Je kent de Amsterdamse trappen. Hè? Die zijn behoorlijk stijl. En we zaten 1 hoog. Verder kwamen ze toch dat Amsterdamse trappetje op. De captains.
Gewoon de rijken der aarde of de captains.
De captains of industry. Die zaten dan daar op zo'n Amsterdamse kleine etage over een boot te praten. Dat was heel bijzonder.
Ja, gewoon voor mijn nieuwsgierigheid, zo'n 140 meter boot. In wat voor orde van grootte qua bedrag hebben we het dan? Om dat te laten
praat je over 500 miljoen.
500 miljoen?
Ja.
Half miljard. Euro's of dollars maakt dan ook niet zoveel meer uit. Maar zijn mensen, dat zijn bewust zeilers? Maar heeft
ja,
ook
maar tegenwoordig niet meer. Hè? Je hebt nu toch ook wel mensen die zo'n superjacht kopen als eerste of tweede boot. Die er zo inspringen.
Ja, precies. Ja. Maar ze kiezen dan bij jou voor een zeilboot?
Bij ons altijd een zeilboot.
Ja. Is dat dan, heeft dat een groene, heeft het een sustainable achtergrond of gewoon de sport?
Alle, bijna zonder uitzondering zijn alle schepen die we nu ontwerpen. En dat is al een tijdje gaande. Daar is groene technologie een heel belangrijk onderdeel van.
Ja, voor jullie, maar ook voor de eigenaar.
Ook voor de eigenaar.
Dat gaat samen natuurlijk. Ja. Ja.
Het zijn dus een heel ander type eigenaar dan de motorbooteigenaren.
Is dat ook de reden dat ze bij zeilen uitkomen of vinden ze dat mooi meegenomen?
Dat is mooi meegenomen.
Oké. En wat is dan de hoofdreden voor dat soort mensen om een zeiljacht te kiezen?
Met een zeiljacht onderscheid je je toch.
Oké.
Ja, meer dan met een motorboot?
Ja, die lijken allemaal op elkaar.
Ja, enorm.
Van die suikertaarten en strijkijzers.
Ja.
Er zijn mooie bij hoor.
Prachtig.
Ja, begrijp me niet verkeerd, maar het merendeel wat je ziet liggen is toch niet echt indrukwekkend. Ja, maar met zo'n zeiljacht kan je onderscheiden. En bovendien, je kan er leuke dingen mee doen. Je kan er wedstrijdjes mee varen. En het gevoel aan boord van een zeiljacht is natuurlijk heel anders. Hè. Zo gauw je onder zeil bent, hè, dan heb je een rust en een eenheid met je omgeving.
Ja.
Die je op een motorboot nooit vindt.
Ja, dus ook een beetje helling. Dat is toch scheeps.
Ja,
een beetje onder helling liggen.
Dat neem je dan voor lief.
Maar een zeilschip van 140 meter, die 15 knopen of 20 knopen is dan bijna standaard? Of?
Ja.
Goh.
Puur door de lengte.
Ja.
Wauw. Ja, dat is wel indrukwekkend inderdaad, ja.
En groen verder in de zin ook waterstofbatterijen?
Die is nog niet, je kan nog geen waterstof tanken.
Precies.
Dus geen groene waterstof. Je kan wel vuile waterstof tanken.
Ja.
Maar dan kan je net zo goed meteen diesel verbranden.
Ja, grijze waterstof. Ja. Ik begrijp dat Toyota Mirai om die reden stopt met die Mirai, de waterstofauto. Omdat het is niet verkrijgbaar.
Ja. Nee, maar ontwerpen nu een boot als een open source. Dus die kan je op internet vinden. Dat is project Zero. En dat is een boot die heeft geen dieselmotor of generator meer aan boord. Dus helemaal geen fossiele brandstof. Dus die genereert zijn eigen energie tijdens zeilen. En heeft daarnaast een grote opslag in accu's en zonnecellen. En heeft er ook alles aan gedaan om het energieverbruik aan boord te verminderen.
Dat is voornamelijk isolatie, neem ik aan. Dat verwarmen en koelen is
ook isolatie, waardoor je capaciteit van je airconditioning een stuk omlaag kan.
Ja.
Ja, ook een ander gebruik daarvan. Een andere ventilatiesystemen. En ga zo maar door. Die heeft dus een hele integrale aanpak gedaan. En die heeft dat als open source gedaan. Omdat hij het is voor hem heel interessant om te doen. Het is ook wat hij wil doen. Hè? En als bijdrage aan de groene ontwikkeling kan iedereen het op internet vinden wat er gedaan wordt.
Ja. Gaaf.
En in die zin ben je ook gefascineerd door WASP. Wind-assisted ship propulsion.
Ja, zonder meer.
Voor de koopvaardij en alles wat maar op water.
Ja, daar zijn we al 10, 12 jaar geleden mee begonnen.
Ja, er zijn verschillende opties voor. Zeilen natuurlijk, Dynarig, vliegers, kites, grote draaiende trommels.
Er zijn een hele hoop opties voor.
Ja.
En dat hangt er vanaf wat de reder wil. Hoeveel brandstof die wil besparen. En als je zegt, ik zoek iets van 20-30%. En dan hoef je niet naar een soft sail tuigage te gaan. Maar dan kan je veel beter een flatnerrotor of een aspirated turbo sail nemen.
Dus met het magnetische.
Dat zijn van die schoorstenen.
Wat zie jij gebeuren op dat vlak de komende jaren? Welk gevoel heb jij?
Ik denk dat in die 20-30% besparing met die turbo sails en die flatner rotors, dat een hele grote vlucht gaat nemen. En als je naar 70-80% besparing wil, dan moet je naar tuigage zoals de Dynarig gaan. Ik denk dat een hele kleine niche-markt blijft, maar wel een hele interessante niche-markt.
Maar als de hele business 20-30% brandstof zou besparen, en dan zou je die brandstof nog een klein beetje kunnen tweaken, dan hebben we al heel veel gewonnen met z'n allen ook.
Ja, dit is dan het waspengedeelte.
Ja.
En daarnaast denk ik dat je de dieselolie, in de eerste die vuile dieselolie vervangen gaat worden.
Stookolie.
Door schonere dieselolie. Op een hele hoop plekken in de wereld mag je de stookolie niet meer gebruiken. Ja. Ja, dus dat is een volgende stap. En dan is de stap daarna is dat dual fuel dieselmotoren aan boord gaat krijgen. Dat zie je nu al gebeuren. Ja. Ja, waarbij je dan kan switchen van diesel naar methanol. En dan is de stap daarop is waterstof. Maar waterstof heeft die handicap dat die niet voor deep sea gebruikt kan worden. De range die je aan boord kan krijgen met waterstof is niet, niet voldoende.
Ondanks de ruimte die je in principe hebt op een schip.
Ja, kijk, als je een vrachtschip hebt hè, en je moet waterstof vervoeren. En dan kan je op waterstof varen. Ja. Maar je raakt heel veel ruimte kwijt. Dus het kan.
Kubieke meters.
Ja. Ja. Dus het kan bij sommige schepen kan dat. Kan je je dat voorloven. Maar je hebt ook schepen, zoals jachten bijvoorbeeld. Hè? Die kan je niet op waterstof de oceaan oversturen. Want dan heb je de ruimte niet.
Die hebben gewoon te veel kubieke meters opslag dan nodig. Ja. En dan krijg je het niet aan de overkant. Ja. Wat zie je behalve deze ontwikkelingen in jullie eigen ontwerpen? Dingen waar jullie mee bezig zijn binnen het architectenbureau. Wat zie je daar nog voor trends in gebeuren?
De grote ontwikkelingen zitten toch in de systemen en groene technologieën.
Juist.
En dat zie je niet zozeer aan de buitenkant. Nee. Maar dat zie je binnenin die schepen.
En je merkt dat klanten op dit moment daar allemaal om vragen? Of een groot deel?
Bij de grote jachten bijna allemaal.
Ja.
En bij de kleinere jachten, die technieken die zijn nog ontzettend duur. Als jij een hybride zeilboot wil, dan is je machinekamer, kost drie, misschien wel vier keer zoveel als een traditionele diesel machinekamer.
Even, ik wil niet cynisch zijn, zeker niet, maar is het een soort greenwashing, dus een image ding, of zijn de ook de rijkende aarde serieus begaan met de toekomst van onze planeet?
Het groenste schip is het schip wat niet gebouwd wordt. Ja. Maar goed, daar schiet je niet mee op. Kijk, een zeilboot, hè, dan doe je in principe al niet meer aan greenwashing. Op motorschepen kan je nog over greenwashing praten. Maar als je een zeilschip hebt met een zeil en tagage erop die makkelijk te bedienen is, onder alle omstandigheden, hè, en je vaart al 70% van je tijd op een oversteek, dan doe je niet meer aan greenwashing.
Nee. Dat is echt serieus winst.
Dat is echt serieus.
Ja, ja.
En daar scoort de Dynarik dus op jachten heel erg hoog. En want een Dynarik op een jacht van 100 meter... worden alle zeilen door één man gezet in 5 minuten.
Dat blijft uniek, die tragage. Komt dat uit jouw koker of is dat gezamenlijk?
Nee, het is alles in wat je ziet in de watersport. Heeft wortels in het verleden. Het Dynarik concept is uit 1960.
Tja.
Maar ik kende het nog van mijn middelbare schooltijd. Dus toen we een klant kregen met een 190 meter romp, die snel de oceaan over wilde zeilen. Hè, dat was het eerste wat bij me opkwam. Nou, dan moet je dat Dynarik, wat ik op de middelbare school nog gezien heb, moet je dan gaan toepassen.
Was dat de Maltese Falcon?
Dat was de Maltese Falcon, ja. Kijk, het Dynarik is nooit gebouwd. Hè? De Maltese Falcon was de eerste die het in de praktijk bracht.
Ja, dus het idee was toen al...
Maar het idee was niet...
50 jaar oud.
Of ja, was 50 jaar oud, ja.
Ja. Fascinerend. Dus je zet een paar duizend vierkante meter zeil in vijf minuten,
ja.
Gerard, ik heb een vraag die ik natuurlijk eigenlijk helemaal niet aan je mag stellen. Maar op welke boot die je ontworpen hebt, ben je het meest trots?
Dat is een hele moeilijke vraag.
Ja.
We hebben het nog helemaal niet over de Clippers gehad.
Nee. Ja? Aflevering 3.
Maar toen wij betrokken raakten bij het ontwerp van de Clipperstad stad Amsterdam...
Ja. Ja.
En als je dan met zo'n clipper gaat varen, je praat bij de Jays over historie. Hè, maar bij de Clippers is het nog eens een keer...
een paar eeuw extra. Maar is dat dan de kant waar je naartoe gaat als je het hebt over...
Nee, dus ik kan niet zeggen van dit is dat type schip of wat is dat type schip. Maar als je me vraagt per sector...
Ja.
Hè, kan je zeggen, bij de displacement zeiljachten voor de korte baan is het DJ's. Bij de displacement zeiljachten voor de oceaan zijn het de schoeners.
Ja.
Maar als je praat over grote schepen op de oceaan, dan zijn het de Clippers, zoals de stad Amsterdam, wat een unieke zeilervaring geeft.
Was dat
als je
nog
op zo'n clipper staat en je ziet dat de hoeveelheid zeil boven je hoofd... Hè, en, ja, dat is echt ongelooflijk.
Die kracht ook.
Ja, de kracht erom.
Was dat nog een hele andere manier van denken voor je toen je dat moest gaan ontwerpen? Want het is dan toch al iets totaal anders.
Ja,
dan
we hebben eigenlijk hetzelfde gedaan als wat we in Indonesië deden. Kijken naar wat er is en wat de reden is waarom ze het zo gedaan hebben. En dan iets bedenken waarvan je denkt, nou ja, dat is dan een verbetering. En datzelfde hebben we met de stad Amsterdam gedaan. We zijn een stuk of 7 uit de historie bekende klippers gaan analyseren. Kijken hoe ze zeilden, wat ze deden, wat de voordelen en nadelen waren.
Ook tekeningen bekijken?
Ja, tekeningen bekijken. Verhalen enzovoort enzovoort.
Speurneuzen.
Samen met je eigen ervaring een compromis gesloten tussen al die dingen.
Ja. Ja,
en dat is de stad Amsterdam geworden. Het is dus niet één, het is niet een replica. Het is een replica van het type.
Met hoeveel mensen werk je aan zo'n ontwerp?
Nou, het is heel weinig. Wat, ons kantoor heeft 9 architecten.
9 architecten?
Ja.
En moet ik me voorstellen dat je bij zo'n clipper als de stad Amsterdam, dat je dan met een paar mensen een half jaar of een jaar bezig bent of zo? Wat?
Nee, dat is langer hoor.
Langer?
Ja.
Want hoe lang heb je gedaan over de stad Amsterdam?
De clipper was, nou, ik denk dat we er zeker al 3 jaar aan gewerkt hebben. Met de Maltese Falcon hebben we 6 jaar aan gewerkt.
Zo. Met een paar mensen tegelijkertijd.
Ja, maar er zijn natuurlijk periodes dat er maar 1 man aan werkt.
Ja.
En dan moet er research gedaan worden. Dat research wordt uitbesteed. Dus we doen hier dan wel de management van het ontwerp. Maar we hebben bevriende bureaus om ons heen.
Ja.
Met hun eigen vaardigheden. Waar je dan mee samenwerkt.
Want hoeveel boten zijn er op dit moment in ontwerp bij jullie?
Ongeveer? Ja, dat was zeker wel een stuk of 10, 12.
Tegelijkertijd?
Tegelijkertijd.
Oké, maar dan is het niet zo...
Nee, maar sommige die liggen dan weer een paar maanden stil.
Ja,
of wat dan ook.
Dat er even iets buiten de deur aan ontworpen of bedacht of gerecherched wordt en dan komt het weer terug. Ja.
Maar we hebben bewust altijd de groep zo klein gehouden.
Ja.
Zodat je iedereen kan zich bezighouden met ontwerpen.
Ja.
Als de groep groter wordt, dan heb je managers nodig. Ja. Je hebt enzovoort enzovoort.
Ondersteuners. Ja.
Ondersteuners.
HR en dan krijg je een ondernemingsraad.
Ja, nou ja, dat is niet erg. Maar, dan verlies je het creatieve.
Ja, snap ik.
Ja, dat is mooi. Goed bedacht, denk ik. Ik heb naar aanleiding van Arjen's vraag net heb ik ook nog een vraag. Wat is het ontwerp van jezelf waar je het minst trots op bent?
Toen was er een grote stilte.
Ja. Nou, dat is op zich een goed teken.
Het is een hele goede...
Die zien we vast niet op een foto of in een van de maquettes hier om ons heen.
Het is een hele goede vraag. en ik kan natuurlijk moeilijk een naam noemen. Maar we hebben wel eens aan de ene kant, er is er niet echt eentje waarvan ik zeg, daar ben ik echt niet trots op. Ik kan wel zeggen, die zijn minder mooi of geslaagd, maar die hebben dan toch wel weer dingen waarvan je zegt, dat is toch niet verkeerd.
Ik vraag dat eigenlijk omdat het lijkt alsof jullie alles in goud veranderen wat met zeilboten en ontwerpen te maken heeft.
Nou, er zijn een hele hoop type boten die we niet... hydrofoils hebben we heel weinig in gedaan. Katamarans hebben we niet veel in gedaan. Dat gebeurt nu wel. We hebben nu een katamaran van 100 meter in ontwerp.
100 meter?
Zeilende
katamaran. Nee, die gaat goed zeilen met 3 Dynarix erop. En we hebben een katamaran van 55 meter. Dus dat is, als je over ontwikkelingen praat, dan gaat het wel ook een beetje die kant op.
Nou, dat hadden we al eens in een eerdere podcast geconstateerd, dat katamarans natuurlijk wel aan een opmars bezig zijn om een aantal redenen.
Maar dan als je echt aan me vraagt waar ben je het minste trots op, dan kan ik je niet echt antwoorden
gelukkig
geven.
Gelukkig.
Ik kan me dat voorstellen als ik zo om me heen kijk hier.
Ja. Jongen.
Ja. Bert, jij mag de laatste vraag van de podcast stellen.
Echt waar? Aan mij de eer?
Ja, aan jou de eer.
Ik heb wel nog eentje die een beetje kriebelt. We zouden het liever niet over leeftijd hebben, maar je bent van 44 en nog steeds als naval architect verbonden aan dit bedrijf. Wat ik net zei, misschien zijn er al mensen die al lang achter de geraniums waren gaan zitten, maar dat blijft trekken, het ontwerpen, met mensen bezig of...
Ja, maar ik doe nu alleen nog zeg maar de dingen die ik leuk vind. Hè? Dat, Dat is een luxe die je vroeger natuurlijk niet had. En als ik zeg dingen die ik leuk vind, is dat ik dus niet meer naar de superjachten kijk. Dat doen de jongens op kantoor ook veel beter. Maar als er een expeditie zeiljacht komt, ja. Of we werken ook voor Greenpeace, dan ben ik er graag nog bij, voor zover ik dat mag. Hè? Dat,
mooi.
We zijn dus inderdaad alweer richting het eind van de aflevering. Het is echt niet te geloven hoe met groot gemak 1,5 uur vol hebben gekregen. Gerard Dijkstra, mag ik je onvoorstelbaar bedanken voor alle informatie. We hebben 2 afleveringen met echt speelsgemak vol gekregen. En ik heb het idee dat we er nog wel 2 vol hadden gekregen. Maar dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk voor iemand die vrij recentelijk 2 Oeuvre Awards heeft gekregen. Dat betekent dat er ook heel veel pedagogie aan zit. Mag ik je ook danken namens Zeilminnend Nederland voor de prachtige ontwerpen die je gemaakt hebt. Want ik denk echt dat je wat hebt toegevoegd. En dat we daar met z'n allen van mogen genieten.
Nou, ik heb ook van dat gesprek genoten. Het is fijn om herinneringen op te halen, want dat is wat je nog hebt.
Ja. Dankjewel. Wij lopen zometeen hier naar buiten via het Kromhout Museum naar buiten toe en dan gaan we weer naar huis. Maar dan gaan we natuurlijk eerst nog even netjes deze aflevering afsluiten. Want tot zover deze aflevering van de Vaarplezier podcast. Je kunt de voorgaande afleveringen terugvinden in je favoriete podcast app of op www.vaarplezier.nl/podcast.
Ja, en heb je vragen, suggesties, opmerkingen of verbeteringen of wil je iets anders kwijt? Mail ons op podcast@vaarplezier.nl.
De Vaarplezier podcast is een initiatief van Vaarplezier Vaaropleidingen met medewerking van de IVA Business School. Voor nu hartelijk dank. Zijn naam is Bert Bosman.
En zijn naam is Arjen Bergeijk. Tot de volgende Vaarplezier podcast.